Arabieren en Joden, druzen en Bedouinen die in vrede samenwonen. Die realiteit lijkt soms ver weg. De polarisering in Israël schijnt nu groter te zijn dan ooit. Toch kan dit in werkelijkheid wel. Joanna Niom is schrijfster en journaliste en ze schrijft al jaren over de ontmoeting tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Israël. Ze woont vlakbij de grens bij Libanon en we praten met haar over deze dreiging, maar ook over hoe de oorlog mensen samenbindt. Joanna, van harte welkom. Fijn dat je hier bent. Je bent nu een aantal dagen in Nederland, maar je woont in Israël. En meer specifiek op 12 kilometer van de grens met Libanon.
Ja, klopt.
Dus ook best wel een spannend gebied in Israël. Hoe is het daar op dit moment?
Tot 5 kilometer zijn de dorpen en steden geëvacueerd. We liggen er net buiten. Mm-hmm. En vanaf, volgens mij echt vanaf 7 oktober... is het behoorlijk heftig in het noorden.
Ook in het noorden al vanaf 7 oktober.
Ja, ja. Misschien dat het op 8 oktober is begonnen, maar het is echt vanaf het begin.
Beschrijf dat eens. Hoe ziet het leven eruit na 7 oktober?
Dat lijkt echt toe te nemen de afgelopen maanden en nu weken en dagen. Continu raket- en drone-inslagen en veel alarmen. En er is veel schade. Er is natuurlijk heel veel geschreven en gezegd over het zuiden, wat helemaal vernield is.
Ja.
Maar de hele noordelijke grens is ook vernield.
Het dorp waar jij woont, zijn daar ook raketten neergekomen?
Nee, maar wel heel vlakbij.
Ja.
En als er raketinslagen of drones zijn dan in de buurt, dan gaat vaak bij ons ook het alarm. Dus dan moet je ook naar de schuilkelder.
Ja.
En inmiddels, het is bijna een jaar, dus je raakt ook een beetje aan gewend.
Bent dat?
Rennen ja en
de
nee.
Schuilkelder omdat de raketten op je worden afgeschoten?
Ja en nee. Het is wel zo dat ik inmiddels wel een beetje weet van, oh nou zijn de alarmen daar. Dan gaat het komt het een beetje dichterbij. Dan hoor je het ook heftiger. En dan, ga ik toch altijd voor de zekerheid naar de schuilkelder.
Ja.
Ik dacht dat ik de enige was, maar dat doet vrijwel iedereen.
Ja.
En het beheerst je leven. Het is er continu.
Ben je angstiger sinds 7 oktober?
Nee, het enige waar ik... Ik ben niet bang voor de raketten en de drones. Waar ik wel vaak aan moet denken, is wat er gebeurt op 7 oktober in het zuiden. Dat plotseling ze voor je deur staan.
Ja.
En ik ben heel erg van open. Mijn huis heeft ook een tuin en de deur stond altijd open. Dat heb ik niet meer. Alles is op slot.
Ja. Ja. Nu, 7 oktober. Kun je ons terugnemen naar die dag? Hoe dat voor jou was? We zijn nu bijna een jaar verder. Maar die dag, die herinner je natuurlijk nog alsof het gisteren was.
Ja, ik was aan het wandelen. Ik wandel iedere ochtend. En omdat ik journalist ben, krijg ik de berichten van het Israëlische leger voor de media ook.
Die krijg je op je telefoon
binnen. Ja. En er was waren berichten dat er wat aan de hand was. Mm. En toen ben ik na mijn wandeling, ik weet niet meer precies waarom, maar ik dacht, het klinkt heftig allemaal. Ben ik naar een vriend gegaan, ik heb zelf geen televisie.
Mm.
En,
om te kijken wat er aan de hand was.
Ja.
Ja.
En de beelden, en dat zal ik echt nooit vergeten. Het eerste beeld wat ik zag, of wat wij zagen, was die hollende jongeren.
Mm-hmm.
En toen zeiden we tegen elkaar, wat hebben ze een lol. Wat hebben ze het fijn. Moet je zien hoe ze daar met elkaar hollen over dat veld. We hadden geen enkel idee.
Dat ze aan het vluchten waren voor de terroristen.
Nee. En toen kwamen er, na een uur of zo, waren er journalisten die daar in de buurt of ter plekke of in ieder geval in de omgeving waren. Of niet in de omgeving, maar gebeld werden door vrienden en kennissen die daar zaten en gevangen zaten. En er was niemand om ze te redden. Huilende journalisten die live op de televisie. Ik heb een vriend aan de lijn en ze worden beschoten. En waar zijn jullie? Dat was urenlang, urenlang.
Ja.
Maar ik denk de heftigheid van hoe ernstig het is geweest en hoe verschrikkelijk. Ja, dat sijpelde zo'n beetje door.
Ja, langzaam komt dat besef dan binnen eigenlijk.
Ja, ja. En bij iedereen, denk
ja.
ik.
Ja, ja. En Julia, je vertelde net al dat eigenlijk op 8 oktober ook in het noorden het onrustig ja. waren. De ogen van alle wereldmedia die waren gericht op Gaza. En wat minder eigenlijk op de regio waar jij woont, waar ja. het toen ook losbarstte. Hoe is dat eigenlijk nu? Want er is de dreiging vanuit Iran. Iran heeft een paar weken geleden gezworen wraak te willen ja. nemen op Israël. Ja. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Maar die dreiging die hangt wel ergens in de lucht. Ben je daar veel mee bezig?
Nee. Nee, want als je erover gaat nadenken, dan word je helemaal gek. En het is ook... Het is een... Ik zit in een realiteit, maar het voelt ook als een soort van film waarin je deelneemt. En die 300 raketten die ze een paar maanden geleden vanuit Iran naar ons toe kwamen, toen was ik alleen thuis.
In april was dat, hè?
In april, ja. ja. En toen werd ik, iedereen uit Nederland ging bellen van je moet de schuilkuil erin. Mm-hmm. En, maar nou ja, de een werd gezegd, het duurt een paar uur voordat ze er zijn. En toen... Later heb ik dat pas bedacht. Het was eigenlijk zo eng dat je je dat bijna niet kan bevatten. En ik heb een poesje in mijn huis. Mm-hmm. En het enige waar ik me druk om maakte was... Ja, straks ga ik een schuilkuil erin, dan komen die raketten neer en die poes dan.
En dan blijft de poes achter. Ja.
Dus ik ben me helemaal gaan focussen op dat poesje, waardoor ik het heel klein maakte. Mm. Dat heb ik niet bewust gedaan.
Daardoor was het te handelen.
Ja.
Ja. ja. En voel jij je veilig in Israël? Want je woont dus eigenlijk in het schootsgebied van Hezbollah. Als je daarover nadenkt, het is best wel bizar. Maar voel jij je veilig?
Meeste tijd wel. Maar er wordt veel op naar Ria en die dorpen daar geschoten. En dat stukje waar ik boodschappen wel eens doe... Mm-hmm. En vooral de laatste weken ben ik me erg van bewust dat je steeds omhoog kijkt. En wat moet ik doen, stel dat je zorgt dat je weet waar een schuilkelder of een schuilruimte is. Mm-hmm. Of...
Dat zit een soort van geprogrammeerd in je systeem, ja. om daarop te letten. Ja.
En ik heb natuurlijk die alarm-app waar de alarms in... veel mensen hebben het niet voor het hele land, maar ik vind het heel raar... ik woon in een land en ik wil weten hoe het overal is. Dus ja. ik heb hem overal op staan. En ja, dus het is er. Het is aanwezig. Ja. Ja.
Nu ben je in Nederland een aantal ja. dagen. Voel je je hier veilig?
Ja, maar ik merk dat het onderwerp Israël anders is. Normaal... kom ik altijd wel mensen tegen die even over Israël willen praten... of ja. horen dat ik in Israël woon... en of daar dan als vrijwilliger zijn geweest. Of...
Mm-hmm. Heb je leuke gesprekken erover?
Ja, dan is het... En het maakt niet uit, kan in een winkel zijn... of ik praat er graag over. En nu, als ik het woord Israël al noem, stopt het.
Oké, okay. ja. Hoe komt dat?
Ik zou het niet weten. Misschien dat mensen bang zijn om te vertellen wat ze erover denken... Mm-hmm. of. Maar het is echt... Ik vind het opvallend.
Ja. ja. ja.
Ik ben nu een week hier. Nee, ik heb er eigenlijk helemaal niet over gehad.
Nee, behalve hier. In de studio dan, ja. Heb je wel eens te maken met antisemitisme?
In Israël? Of als ik hier ben?
Hier?
Nee, ik heb het wel voordat ik naar Israël ging. Mm-hmm. Maar ik vind het heel ingewikkeld om alles antisemitisme te noemen. Ik denk heel vaak dat het... onwetendheid is, dat mensen iets naroepen of roepen. Maar ik weet van vrienden en familie dat het heftig is hier.
Ja, ja. 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 We hebben het erover gehad dat je journalist bent en je schrijft ook... Je hebt ook een boek geschreven dat gaat over verzoening, over de minderheden in Israël... en hoe je probeert juist contacten op te bouwen met alle inwoners van Israël. Ja. Dus... Verschillende bevolkingsgroepen, de Arabieren, de Druzen, de Bedouinen. Je hebt een hele variëteit aan inwoners
ook
van
Palestijnen.
Israël. Palestijnen ook. Ja. Die ontmoetingen, als je vergelijkt voor 7 oktober en na 7 oktober, wat is daarin veranderd?
Ik heb niet veel ontmoet het afgelopen jaar, maar ik heb wel contact ermee via mail of app. Ik denk niet dat er veel veranderd is. Er zijn wel langs de grens met Gaza woonden heel veel mensen die dat werk doen. Ja. Er zijn er vele van vermoord.
Met dat werk bedoel je juist actieve verzoening opzoeken, ja, tussen Joden en Palestijnen?
Ja, ja. Er zijn er een groot aantal van vermoord. Mm. Maar al die organisaties, die zijn er en... Het is ietsje moeilijker, maar dat werk, dat gaat door.
Ja. Ja. Kun je dat beschrijven, van hoe dat dan gaat? Want ik kan me voorstellen, het vertrouwen tussen Joden en Arabieren op 7 oktober heeft een behoorlijke knauw gekregen. Want Hamas is en masse, zeg maar, Israël, ja, binnengetrokken, ja, en heeft daar dood en verderf aan gericht. Dat moet wel effect hebben op mensen.
Absoluut. Maar de organisaties die zich bezighouden met dat samenleven, mm-hmm, het is raar om te zeggen, die staan er boven, maar die weten daarmee om te gaan. Zoals bijvoorbeeld de Parents Circle, waar familieleden, ouders, broers, zusters van Palestijnse kant en Joods-Israëlische kant samenkomen. Dus waarvan de familieleden of zijn omgekomen in een oorlog of vermoord bij een aanslag, of een kind is, mm-hmm, doodgeschoten omdat een terrorist is.
Ja. Die ouders komen bij elkaar en die hebben...
Die familieleden, ja, ja. En die basis is sterk, want die mensen die willen vrede. Mm-hmm. Ik denk dat het bijna... Het zijn verschillende groepen bijna.
Mm-hmm. Hoe bedoel je dat?
De organisaties die zich bezighouden met dat samengaan.
Ja.
En dan die afschuwelijkheid van een Hamas en een Hezbollah. Ja. Dat is een heel ander...
Ja, het is een heel ander krachtenveld, ja, zeg maar. Ja. Ja. Nu was er recent een onderzoek onder Palestijnen, zowel in de Westbank als op de Gazastrook. En uit dat onderzoek bleek dat de steun voor Hamas nog steeds heel groot is. Ook de steun voor wat er is gebeurd op 7 oktober onder Palestijnen, dat die heel erg groot is. Is het mogelijk om met mensen die terrorisme toejuichen, of waarvan de meerderheid terrorisme toejuicht, om je daarmee te verzoenen als land of als volk?
Het enige wat ik daarop kan zeggen, want dat houdt mij natuurlijk ook heel erg bezig, is dat het uitmoorden van Hamas en Hezbollah zal niet lukken. Mm-hmm. Het is een... je doodt er één en er staan er weer 10 op.
Ja.
En... het is niet, wat ik nu ga zeggen, zullen niet veel mensen me in dankbaarheid...
Nee.
Maar je zal aan een tafel moeten gaan zitten met elkaar. Ja. Hoe verschrikkelijk het ook is.
Moet je met een terrorist aan tafel gaan zitten? Of bedoel je juist met de mensen die wel uit zijn op vrede?
Nee, je zal ook op dat niveau met elkaar, ja, moeten gaan praten.
Ja.
En... voor ons zijn het terroristen, voor mij ook. Mm-hmm. Maar vanuit hun eigen verhaal zijn het vrijheidsstrijders.
Ja. Ja. Ja.
Maar je kan op deze manier niet doorgaan. Mm. Want aan beide kanten is het verschrikkelijk. Veel verdriet, veel trauma's, ongelooflijk, veel, ja, vreselijk veel leed. Mm-hmm. Ja.
Ja, merk je ook, want je hebt veel contact ook met Arabische inwoners in Israël. Merk je dat zij zich erg het lot van Palestijnen in Gaza aantrekken?
Ik was vorige week op een Arabische bruiloft. Ik woon in een Joods dorp, maar we zijn omringd door Arabische dorpen. En ik woon er bijna 20 jaar nu. Mm-hmm. Dus daar zijn vriendschappen.
En je kent je buren, zeg maar.
Ja, ja. En ik was met een vriend naar een bruiloft. We worden een beetje als familie beschouwd, omdat, ja, we al zo lang meedraaien. We waren ook de enige niet-familie, we waren ook de enige Joden.
Ja.
We waren, denk ik, 200-300 mensen. Ja. En een vriendin van mij, die kwam ik daar tegen. En die is 3 jaar geleden, die bidt al 20 jaar. En die is 3 jaar geleden heeft ze besloten dat ze nu haar hoofd bedekt en helemaal in zo'n zwarte jurk gaat.
Ja.
En ik raakte met haar, ik kan haar, met haar overal over praten, maar we hadden het nog nooit over politiek gehad.
Mm-hmm. Toen wel?
Ja. Ik zei, wat vind je van de situatie?
Ja.
En ja, haar verhaal is niet de mijne. In mijn ogen klopt haar verhaal ook niet helemaal.
Kun je zij... kort schetsen wat ze zei?
Nou ja, zij zei, we zijn, wat er op 7 oktober is gebeurd, daar zijn ze toe gedwongen door de omstandigheden waarin geleefd wordt. En zij zag het ook als een, ja, iets wat, hoe verschrikkelijk het ook vond, iets wat je...
Een noodzakelijk kwaad?
Ja, nou, waar ze er oké aan, aan geeft. En had het ook natuurlijk over wat er nu in Gaza gebeurt en zag het echt van één kant. En toen dacht ik, nou ja, ik kan mijn verhaal vertellen, maar dat je staat zo, zo vreselijk tegenover elkaar. Dat ik heb het een beetje gedaan, maar op een rustige manier, zoals zij het trouwens ook deed. En toen, en die warmte tussen ons bleef. En toen dacht ik, het kan. Het kan. Als je elkaar respecteert, hoe moeilijk het ook is. Want ik had er eigenlijk wel neer willen slaan, zeg maar, als ik er echt in was gegaan. Om, ja, omdat ik het verschrikkelijk vond wat ze allemaal zei. Maar het is mogelijk om met elkaar te praten. Als je elkaar in de ogen kijkt. Je hoeft niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar dit is niet de weg wat nu gebeurt.
Nee. Maar denk je dat dat ook eigenlijk is wat er nu nodig is? Dat ondanks de enorme verschillen en dat je zegt van ja, mijn emotie zegt van nou, ik ben het gewoon helemaal niet met haar eens. En ik, maar toch luisteren, dat de manier is?
Ja.
Maar wat helpt dat dan? Want dat uiteindelijk zegt zij nog steeds van ja, wat Hamas toen heeft gedaan was eigenlijk wel goed.
Ja, maar ik heb het dan over om de tafel zitten met de partijen. En dat zal niet meteen goed gaan. Maar als je elkaar het gevoel geeft dat je elkaar ziet. En ik weet hoe verschrikkelijk het allemaal is. Ik denk niet dat er iemand is die dit wil en verder wil. Maar dan, als ik het wel is, ik durf niet zo goed altijd te uiten. Maar dan krijg ik altijd van, ja, maar Hamas wil ons de zee in en er valt niet met ze te praten. Ja, dat weten we dus niet.
Nee.
Waarbij ik ook wil zeggen dat ik het heel erg moeilijk vind om er een mening over te hebben. Omdat ik denk dat we maar zo'n beetje weten van wat er aan de hand is.
Ja, dus het is belangrijk ook om je erin te verdiepen.
Ik weet niet of we er dan achter komen. Er gebeurt ook heel veel achtergesloten.
Nee, wat ik ook het ingewikkelde vind, maar dat is ook gelijk even het laatste wat ik hierover vraag, is van je hebt een realiteit van mensen, gewoon vriendinnen, die heel verschillend denken over iets en die met elkaar in gesprek gaan en dat heel respectvol doen. Tegelijk heb je ook die hele politieke of militaire realiteit van een Hamas-leider die zegt van nou, als we de kans krijgen, dan gaan we 7 oktober nog een keer en nog een keer en nog een keer doen. Tegenover Israël, die weer een ander verhaal heeft. Maar dat is niet hetzelfde. Mensen die zich ook in elkaar in de ogen kijken, of een land wat tegen een terroristische organisatie vecht. Toch?
Klopt. En terwijl je dit net zei, dacht ik. De media is. En ik heb het niet over christenen voor Israël.
Dank je.
Want dat is echt een ander verhaal. Maar de media is ongelooflijk gekleurd. En wat we te lezen krijgen is ook wat we een beetje willen lezen. En ik nu bijna een jaar later vraag ik me af of het allemaal klopt wat je leest over deze situatie. Of je het kan geloven. Ik ben daar heel erg voorzichtig
in. Ja. Laten we het hebben over verdeeldheid in Israël. We hebben het in deze uitzendingen vaker besproken. Er zijn nu ook al een heel aantal weken demonstraties die ook steeds groter worden. Voor de oorlog in 2023, toen heb jij in de Jerusalem Post, een Israëlische krant, heb jij een ingezonden brief gestuurd. Eigenlijk een soort open brief aan Netanyahu, aan de regering. En die open brief die ging over de polarisatie onder de Israëli's. Toen, voor de oorlog, was dat heel erg een ding met demonstraties. Ja. Toen kwam 7 oktober, toen leek er echt weer een eenheid te zijn. Inmiddels zien we weer die demonstraties. Hoe kijk jij naar die verdeeldheid op dit moment in Israël?
Ik vind het verschrikkelijk. Mm-hmm. Ik vind echt... Mijn vader is afgelopen maart overleden. Mijn moeder 4 jaar geleden. Mm-hmm. En ik ben zionistisch opgevoed. Mm-hmm. Israël vanaf de wieg. Ik ben zo blij dat mijn ouders dit niet meemaken. Mm. Ik ben heel erg verdrietig over de situatie, maar ik ben ook een beetje boos.
Mm-hmm. Boos op wie?
Weet ik niet precies. Op alles.
Op dat de situatie.
Het, ja, ja, dat het zo. Het is zo'n prachtig land met zulke bijzondere mensen. En het is echt een zootje. Het is mm-hmm. een verschrikkelijke zooi op het moment. Ik hou niet van demonstreren. Ik ben niet naar de grote demonstraties geweest. Maar vorige week of 2 weken geleden, toen die 6 gegijzelden, toen dat verhaal naar buiten kwam, die dood zijn gevonden.
Toen bleek dat ze geëxecuteerd waren.
Ja. Toen dacht ik, nu moet ik gaan. Mm. En toen ben ik naar demonstratie in Naharija. Dat is dan de eerste grote stad bij ons in de buurt. Mm-hmm. En daar ben ik gegaan 2 avonden tot ik naar Nederland ging. En ik ga, als ik terug ben, weer verder, want er wordt iedere avond nu gedemonstreerd. En dan sta ik daar en dan...
Draag je dan bij aan die verdeeldheid in het land? Als je daar staat?
Nee, want ik sta daar omdat ik vind dat er iets moet gebeuren. Mm-hmm. Maar wat ik merkte was, het is... ze stonden... de demonstratie staat vlakbij een groot winkelcentrum. Ik denk om, als er een alarm is, dat je veilig bent allemaal. Mm-hmm. Maar langs het grote kruispunt van Naharija. En dan rijden er mensen langs die anders denken. Ja, dat is vreselijk. Mm-hmm. Verschrikkelijk.
Je bedoelt dat ze de confrontatie verbaal aangaan.
Ja, dan word je uitgescholden. Ja.
Nu hebben we het in onze uitzendingen ook regelmatig over dat moeilijke dilemma, hè, waar Israël voor staat. En de demonstraties die zeggen van ja, we moeten de gijzelaars vrij krijgen. Dat gaat boven alles. Terwijl andere mensen weer zeggen, ja, maar we moeten eerst Hamas verslaan. Dat gaat boven alles, want anders krijg je misschien weer een herhaling. Het is ook haast onmogelijk, toch, voor de regering om het goed te doen?
Ja. Ik kan er ook echt geen antwoord op geven, want ik heb het niet.
Nee.
Ik denk, wat ik net zei, ga om de tafel zitten, maar het zal je vader of je moeder of je zoon of je dochter zijn die nog in Gaza zitten. En ik zou gek worden ervan, dus...
Wat moet er gebeuren volgens jou voordat er weer eenheid komt in Israël?
Ja.
Kan het, denk je?
Meestal is er eenheid als er iets verschrikkelijks aan de hand is. Een verschrikkelijk antwoord wat ik nu geef.
Ja, dat is ook niet wat je
wilt. Ik zou wel premier willen worden. Misschien dat ik... Ja, dat denk ik vaak.
Ja,
ik denk dat ik... er is één maar. Dat is wel een hele belangrijke. Ik ben 20 jaar geleden naar Israël gegaan. Ik heb niet in het leger gezeten. Mm-hmm. Dus die rugzak heb ik niet. En bijna heel Israël heeft die rugzak wel.
Omdat er dienstplicht is natuurlijk.
Ja. En omdat ze gevochten hebben en vreselijke dingen hebben meegemaakt... Dus ik kan me heel goed voorstellen dat heel velen denken, fanatiek zijn. Dat kan ik me heel erg goed voorstellen. En dan kom ik uit een veilig Nederland 20 jaar geleden en dan kom ik met mijn verhaal. En toch denk ik dat het de enige oplossing is.
Ja. Je moest heel lang nadenken toen ik je vroeg van kan die eenheid terugkomen in Israël. Maar
omdat je onderbreek, heb je die regering en die gegijzelden, maar je hebt ook de religie, het grote verschil.
Het verschil tussen links en rechts, orthodox en liberaal.
Ja. En wat er ook aan de hand is, het zuiden is bijna 20 jaar compleet genegeerd. Ik heb daar zo vaak interviews gedaan. Dat de mensen, en daar was om de zoveel tijd, waar hadden zij die raket aan.
Met het zuiden bedoel je ook
het hele langs de grens.
Het gebied rond Gaza, ja.
En mensen klaagden dat het een afgelegen gebied was. En toen hadden we 7 oktober. En nu is het noorden aan. Het is precies hetzelfde verhaal. De bevolking is woedend daar. Ja.
Ik heb nog één vraag aan jou, Johanne. Ben jij hoopvol naar de toekomst toe? Je bent weifelend over die eenheid. Je ziet alles wat er gebeurt.
Ja.
Ben je hoopvol als het gaat over de toekomst van Israël?
Ja, want ik ben optimistisch van binnen.
Ja.
Zo zit ik in elkaar. En ik kan niet anders denken dan dat ik hoopvol moet zijn.
Mm-hmm.
Er is maar één Israël. Het is mijn land.
Mm-hmm. Hoe draag je dat uit naar je Arabische vrienden, je Druzische vrienden, je Bedouïne vrienden?
Door te zijn met elkaar.
Mm-hmm.
En door elkaar te zien en geen onderscheid te maken.
Mm-hmm.
Nee, ik ben hoopvol. Omdat ik niet anders kan.
Dankjewel, Johan en Jan. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven bij ons werk. Kijk op onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u nieuwsberichten, actualiteit, ook columns van Johan en Jan heel regelmatig. Dus ga vooral naar onze website cvi.nl en blijf op de hoogte. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.